Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Precies een jaar geleden werd brouwerij Palm, van Palm word je kalm, overgenomen door de Nederlandse biergigant Bavaria. Dat nieuws sloeg in als een bom. Al van 1747, 269 jaar lang dus, was het bedrijf in handen van dezelfde familie. Maar eigenaar Jan Toy mag dan tot de rijkste families van dit land behoren. Hij vond dat het tijd werd voor belangrijker zaken, zoals zijn fonds Ga voor Geluk, dat hij oprichtte na de zelfdoding van zijn zoon Christophe. Dag Jan, zit u op een berg of zit u in een dal?
Berg en dal horen samen. Dus ik denk dat ik soms op een berg zit en soms in een dal, ja. Zoals denk ik elke mens hoort bij het leven. Mm-hmm. Yin en yang.
Ja. En nu bijvoorbeeld?
Nu voel ik mij echt bovenop een berg, omdat vanop de hoogtes van een berg zie je een verder horizon. En dat heb ik nu op dit moment in mijn leven wel. Ik zie de horizon en weet waar we met z'n allen naartoe moeten. En dat geeft mij heel veel rust.
Met z'n allen, Jan? Bedoel je de hele wereldbevolking, de 7 miljard 250 miljoen?
Ja, ik denk dat we een visie moeten hebben over de mensheid en over de species waar we onderdeel, een deel van uitmaken. En we zitten in een keerpunt in onze geschiedenis en ook in een sprong van een civilisatiesprong. En daar bewust naar kijken en mee omgaan, kunnen de dingen ten goede versnellen.
Jan, want daar gaan we het natuurlijk in de loop van deze aflevering over hebben. Je bent nu een jaar eigenlijk zonder werk, hè?
Nee, want als je een bedrijf leidt, dan moet je vooral voor zorgen dat iedereen aan het werk is
en jij niet.
Dingen kan doen waar ze goed in zijn en wat ze graag doen.
Ja.
En dus tot zelfontplooiing komen in het geheel en dat geheel doet het werk.
Maar je moet toch niet ontkennen dat toen je een jaar geleden eigenlijk bekend maakte dat Palm niet meer in de familiehanden zou zijn, na 269 jaar, dat is toch eigenlijk ongelooflijk, bijna drie eeuwen.
Ja, ik had een oom, Alfred Farois, en die was kinderloos. En om die continuïteit te kunnen verzekeren, heeft hij dan gekeken in de familie bij neven en nichten. Is daar iemand klaar voor en ook capabel, blijkbaar, om zijn levenswerk verder te zetten. Dus ik heb eigenlijk zijn familietraditie, want dat was wel een aangetrouwde onkel, als rentmeester in handen gekregen. Maar waarover het eigenlijk gaat, is finaal het goed van de onderneming. De toekomst van de onderneming. En als je dan ziet dat in handen van een andere aandeelhouder deze onderneming veel grotere toekomst, veel meer groei kan realiseren. Want daar gaat het over, de ontwikkeling van de sites waar geïnvesteerd wordt, waar ontwikkeling van de merken en vooral van de mensen kansen geven die daarin werken, in handen van die andere familie, die eigenlijk ook al in zevende generatie het bedrijf van de voorouders in handen krijgt. En zij hebben de spirit van wij moeten met onze generatie dit bedrijf verbeteren om het door te geven aan de volgende generatie.
En dan gaat het over een miljardenomzet, hè? Want ik geloof dat ze nu 500 miljoen omzet draaien. Ja. Ze willen dat naar een miljard brengen.
Wel, cijfers zijn belangrijk in die mate dat er groei is. En dat groei geeft ontwikkelingskansen voor zowel technologie, maar vooral voor de mensen die daar werken.
Hoe belangrijk is behalve groei ook geld, kapitaal, vermogen voor jou?
Wel,
voor jou persoonlijk, hè?
Voor mij persoonlijk heeft het geen waarde, want ik heb nog geen enkele lijkwagen gezien met een trekhaak aan. Dus ik zal het sowieso niet meenemen. Dus streven naar meer om het te hebben, heeft geen zin. Alleen, als je middelen hebt, dan kun je er ook iets mee doen. En dat geeft u mogelijkheden, maar misschien ook een plicht,
Jan,
om die mogelijkheden te benutten.
Jan, hier hebben al aardig wat rijke mensen tegenover mij gezeten met vermogens waar je van duizelt en die zeggen allemaal hetzelfde. God, geld interesseert mij niet. Ik heb zo het idee, je kunt je dat pas permitteren om dat te zeggen als je het hebt.
Nee, maar dan is het ook zo. Als je het hebt, dan zie je daar de relativiteit van in ook, maar ook de missie wellicht van...
Is dat zo?
Ik heb dat toch, ja.
En ben je...
Daar nu van gaan genieten, als egoïst of... Mee dingen bij de jet set om de dikste en grootste en een private jet en de dikste boot. Ja, dat heeft toch compleet geen zin. Doet wel de economie een beetje draaien ook. Hè? Dat recirculeert ook vermogen in de economie. En in dat opzicht is het altijd goed. Als het maar besteed wordt.
En
niet opgepot.
Ja.
Want als je naar Varoufakis luistert, die zegt er zijn... We leven tussen twee twintorens. Het opgepotte geld en dan de grote noden en de grote schulden die er zijn. Moesten die twee bij elkaar komen, dan kunnen we alles weer goed op dreef helpen.
Ben je een fan? Ben je een fan
kapitaal
van...
moet... Ja, maar kapitaal is van niet alleen van de rijken, dat is ook van alle spaarders. Hè?
Ja, ja.
Dat zit opgepot in spaarboekjes enzovoort. Als we dat kunnen mobiliseren voor mee te draaien in de economie, ja, dan zal er terug veel groei komen.
Je hebt een fonds opgericht, Ga voor Geluk. Dat fonds richtte je op na de zelfdoding van je zoon, Christophe, in 2004. Straks zullen we het misschien hebben over die zelfdoding en over je zoon. Je hebt trouwens twee zonen. Maar is dat een manier voor jou om je eigenlijk je vermogen maatschappelijk rendabel te maken?
Wel, in eerste orde kom je door het verlies van een zoon, en zeker door zo'n gruwelijk feit, word je helemaal uit je comfort en uit je rust geslagen. Ook het concept van hoe sta je tegenover het leven en de wereld en het bestaan, wordt volledig in vraag gesteld, omdat je dan toch op zoektocht gaat van hoe is het mogelijk dat een levend mens tot die daad komt. En het is wel schrijnend. Uiteindelijk is iedereen op zoek naar rust. Maar de rust wordt ons opgedrongen in de dood. Maar als je geen rust vindt in dit leven, als je zo'n psychische duizeligheid hebt, die men ook kan vertalen in een psychische pijnen, en als er geen pilletje bestaat voor dat dan die rust te brengen, dan komt men soms tot die daad. En als je daar dat dan probeert u in te leven, ja, dan kom je tot een beeld van de mensheid die nog niet af is en waar veel kan aan gedaan worden. We moeten met z'n allen meer openstaan voor kwetsbaarheid van het individu.
Ja, dat ben ik het denk ik volledig met u eens. Maar als je dan probeert in te leven in zo iemand die zichzelf heeft gedood, kun je dat eigenlijk wel?
Het is mij min of meer gelukt door ten eerste heel mild te staan. Ik heb aanvaard dat het een beslissing is van een soeverein persoon. Ten tweede, je mag niet beginnen met uzelf en met de schuldvraag, want met wat je dan weet, had je waarschijnlijk andere dingen gedaan en je anders ingeleefd in uw zoon. Maar daar moet je niet aan beginnen, want de schuldvraag is zelfdestructief. En dan de derde weg is te proberen te begrijpen hoe iemand tot zo'n daad kan komen. En dat verdiept u, want het is een hele zoektocht geweest van mijn zoon en een ieder die tot die wanhoopsdaad komt. En u verdiepen in de diepste vragen, twijfels over het bestaan en onmacht en onrecht die men ook ervaart in het bestaan. Dat ervaren we allemaal, maar misschien in mindere mate. Maar daar meer mee omgaan, ik denk dat is de boodschap voor iedereen. En dan, als je tot die diepere inzichten komt, dan krijg je een missie. En die missie willen we vervullen. Ik niet alleen. Ik heb ook een... Mark van der Heugt heeft een dochter verloren door suïcide. Hij heeft mij opgezocht en zegt, zouden we er niet iets aan doen om minstens te trachten van één persoon te redden. Maar het zullen er veel meer zijn.
Ja, en hoe je dat doet, komen we straks te weten. Wat ik nu fascinerend vind, hè, onder meer aan jou, dat is dat je die zoektocht van je zoon, die uiteindelijk tot zijn zelfdoding heeft geleid, want ik denk dat het een existentiële zoektocht was, een kweeste, dat jij die voortzet, maar op een andere manier. Optimistischer, denk ik. En je doet dat onder meer, denk ik, door heel veel te lezen. Je hebt 3 boeken meegebracht, zoals al mijn gasten. We beginnen bij een boek dat eigenlijk helemaal is ondergesneeuwd geraakt. Chris Verbrug, fantastisch heet het. Die kennen we, dat is een arts. Die heeft een gigantisch succes gehaald met de voedselzandloper over afvallen en langer jong blijven, heel controversieel. Maar dit is een van zijn eerste werken, niet zijn allereerste. Fantastisch. Probeert op een tamelijk bevattelijke manier verbindingen te leggen tussen het heelal, Darwin en onze hersenen. Wat fascineert jou in Darwin, het heelal en de hersenen, behalve dan dat het iets heel groots is?
Wel, dat alles uit het niks is ontstaan, spontaan evolueert naar iets onwezenlijk, onbevatbaar, en dat het misschien allemaal terug zal collapsen en verdwijnen in het niets. Dat is het grote geheel. Dat is kennis die ook zeer recent, want de Big Bang is, we mogen er allemaal heel fier op zijn, door professor Lemaître hier en priester professor van de Katholieke Universiteit van Leuven.
Absoluut.
Hij werd verketterd als hij met die ideeën afkwam, maar zijn thesis is wel een theorie geworden, want de wetenschappers zeggen het klopt. Dus we leven in, dat is ook onze habitat.
Ja.
En als kleine mens daarin, en welke is de finaliteit van dat groter geheel? Ja, ik heb dat ooit nog kunnen vragen persoonlijk aan Christian de Duvet, onze Nobelprijswinnaar. En die is ook tot in de diepste ronde van ons bestaan gaat graven. En die, ik vroeg hem de finaliteit van de Darwinistische evolutie. En hij zegt, ja, question très difficile, mais facile à répondre. Dat is een moeilijke vraag, maar gemakkelijk te antwoorden. Er is geen finaliteit. Hij leeft maar in een geheel dat niet weet waar naartoe en ook geen doel op zich heeft. Men zou daarin kunnen uitmaken, en dat is de conclusie waarschijnlijk, als men op te jonge leeftijd dat groot geheel doorgrondt, dan komt men tot de zinloosheid.
En is dat wat gebeurd is, denk je, met je zoon?
Wel, als hij dan in die zinloosheid enerzijds, anderzijds de grote onmacht en onrecht, maar de natuur op zich is ook geweldig wreed.
Tuurlijk.
Ik zou kunnen noemen, de Russische roulette loopt rond en probeert ons te raken in willekeur, luk, raak. Hoe kun je daar dan nog iets ernstig bij bedenken of je daarin veilig voelen? En als je dat op de jonge leeftijd allemaal bekijkt, dan is dat, ik denk dat u zodanig duizelig maakt dat u zegt, ik wil dit niet.
Ja. Verburg, Chris Verburg schrijft in zijn boek Het grote doel van de evolutie, namelijk ja, de voorplanting op zichzelf, omvat slechts het opvangen van een zaadlozing, een proces dat enkele seconden duurt, hè, de duur van dat kwakje. En toch besteden mensen jarenlang aan het componeren van muziek, het schrijven van boeken, het afbetalen van indrukwekkende auto, aan bierbrouwen, zal ik maar zeggen, Jan. Het schilderen van kapelwegen, verzin het maar. We tonen graag aan hoe goed onze genen wel zijn door onbewust met die genen te pronken. Maar dat is net ook wat ons in leven houdt, natuurlijk, in stand als soort, dat pronken. Die zelfzuchtige genen, nee?
Ja, ik denk als we hebben allemaal talenten meegekregen. We worden niet altijd toegeleid om die talenten echt te gebruiken, maar mochten we door ons opvoeding, hè, door onze ouders, ons leraar in de scholen, moest men veel meer ons allemaal leiden naar waar we van nature, elk individueel, goed in zijn en wat we van nature graag doen, dan denk ik dat we niet veel zouden moeten spreken over en suicides en over burn-outs en alles wat de mensen diep ongelukkig maakt in dit leven.
Hoor ik nu iemand zeggen dat de mens maakbaar is?
De mens is zoals die is een fantastisch wezen die begenadigd is met een bewustzijn, die weet dat hij deel uitmaakt van een grote oersoep, dat die gaat moeten verdwijnen, dat we gaan terugkeren in finaal rust gaan kennen, maar even dat traject van onrust beleven vanuit uw eigen talenten en mogelijkheden en uw groot bewustzijn, ja, dat is fantastisch om dat te beleven. En voor wie daar zin in vindt, is het leven Eigenlijk fantastisch.
Kun je misschien een stukje voorlezen uit dat boek? Het heet Fantastisch, dat weet inmiddels wel, van Chris Verbrug.
Ja, dat is het laatste paragraaf van zijn eindconclusies. Wij leiden eigenlijk 30.000 levens, want elke ochtend, elke keer weer, wanneer we ontwaken en dat bewustzijn weer via onze ogen binnensluipt, kunnen we ons weer verwonderen over de werkelijkheid, over het reilen en zeilen van deze maatschappij, te midden van sterren en melkwegen. Elke zucht, elke ademteug, elk beeld op ons netvlies is een cadeau dat niet hoefde. En dit gevoel wendt niet zomaar. Hoe meer we te weten komen over de wereld om ons heen, hoe sterker dit gevoel van ontzag en dankbaarheid is. Dankbaarheid ten opzichte van een universum dat elke vorm van menselijke bevattelijkheid overstijgt, maar waarin te midden van leegte en sterren ook plaats is voor ons. Als levende, bewuste organismen stijgen we uit boven de leegte en de dode materie waaruit dit heelal voornamelijk opgebouwd is. Ons lichaam en onze geest zijn het grootste privilege dat we ons kunnen voorstellen. Vergeleken met al die dode materie is onze toestand als bewuste wezens dezelfde als mensen vergeleken met goden. Wij zijn goden, vergeleken met de onbewuste stenen en grassprietjes overal om ons heen. Wij mogen zeggen dat dankzij dat universum in ons hoofd, het universum rondom ons eigenlijk al de hemel op zich is.
Jan Toyen las vooruit Fantastisch, een boek van Chris Verbrug over Jan, het universum in ons hoofd. Het is een cadeau, schrijft hij eigenlijk. Dat klinkt een beetje bondsondernamerig. Het leven is een cadeau.
Ja, maar moesten we alle wolligheid wegnemen uit ons leven, dan zouden we een fantastisch leven hebben. Het leven met uw bewust leven en bewustzijn ook van de eigenwaarde van elk individu die in gelijkwaardigheid naast elkaar leeft. Als we dat respect zouden opbrengen voor elkaar, dan kunnen we er eigenlijk een fantastisch iets van maken.
Heb jij dat in jouw lange carrière als bierbrouwer altijd voorop gestaan? Is dat altijd het idee geweest? Ik moet mijn medewerkers respecteren, ik moet ze in de ogen kunnen kijken.
Wel, ik kon maar wat ik zelf kon, maar ik heb fantastische dingen kunnen realiseren omdat ik mij heb kunnen omringen en het geluk gehad heb van mensen te ontmoeten die veel meer konden dan ik en zeker in complementariteit een sterk team kon worden. En dat is ook iets, als een organisatie kunt je bekijken als functies en als je mensen verzameld die functies kunnen vervullen, heb je geheel van functies, maar dan heb je nog een geheel van gelukkige mensen. Als je nog maakt dat iedereen toegeleid wordt naar de functie die in overeenstemming is met zijn eigen talenten, dus maar waar hij van nature goed in is en van nature graag doet, zijn eenvoudige woorden, maar als we de mensen zo aan het werk zetten, ja, dan krijg je dan komt de passie los bij iedereen. Dan wordt iedereen ook meer dan de andere, want hij is dan beter dan anderen in zijn talenten. En als je zo'n geheel van medewerkers hebt, dan krijg je een heel enthousiasmerende, bijna een metafysisch geheel van... ik bekijk dat ook zo. En het is dan
hoe bekijk je dat als een
metafysisch geheel?
Een bedrijf als een metafysisch geheel?
Ja, want als elk individu tot zijn volle waardigheid kan komen, ja, dan overstijgen we toch alle onrecht, onmacht en materialiteit en noem maar op in de wereld. Dan zijn we geheel die mensen leidt tot individueel geluk.
Maar Jan, dat kun je natuurlijk permitteren, want jij bent de bedrijfsleider. En ik bijvoorbeeld ben maar de eenvoudige werknemer, de brouwer. Is... En jij verdient, god, 50, 100, 200-voudig van wat ik verdien. Bovendien is het jouw kapitaal.
Ja, maar dat... kapitaal moet ingezet worden om de economie te doen draaien. Dat heeft dan ook een... Maar daar gaat het eigenlijk
begrijp
niet
je,
over.
Die...
Maar je hebt wel de mogelijkheid, als je een beetje aan de top kunt meedraaien, dan heb je de mogelijkheid om ook je accenten te leggen. En door voortschrijdend inzicht heb ik ook aan mijn CEO op een bepaald moment gevraagd wat staat er juist in de jaarlijkse evaluatiegesprekken?
Oh ja.
Zitten daar de twee essentiële vragen in? Waar bent u werknemer goed in van nature? En wat doet je graag? En hebben we daar rekening mee gehouden om de job toe te wijzen of toe te wijzen naar een job? En
dat dus de eerste vraag die je aan iemand stelt die bij jou werkt is, doe je dit graag?
Waar ben je goed in?
Waar ben je goed in van nature?
Waar ben jij goed in van nature? Ja. En wat doe jij graag? Ja. En ik heb dat aan mijn CEO dan gevraagd van, van dat dan toe te voegen aan die vragenlijst in de jaarlijkse evaluatiegesprekken. En uiteindelijk zien we dat de mensen weten het ook niet altijd, kunnen er ook niet altijd op antwoorden. Dus wij moeten veel meer de mensen, om ze in hun kracht te zetten, in hun flow, zoals we dat noemen, aanleren. Waarin zit je goed en wat doet je goed?
Ja.
Ik ben toevallig, mag ik dat vertellen?
Ja, tuurlijk.
En dat was dan nog op een leuke plek, op het strand in de Malediven. Was daar de 21ste juli en in de club met, daar organiseren ze La Table des Belges. En daar zat een dame mee aan tafel en dat was Danielle Krekels Bleek, de Danielle Krekels, die Core Talents heeft ontwikkeld. Want ze heeft al duizenden mensen geëvalueerd, geassessed, voor te leveren aan de industrie. Ze heeft zich telkens afgevraagd, welke mens zit achter die ingenieur? En ze heeft beginnen vragen stellen, waar waart je goed in en wat deed je graag voordat je 12 jaar bent? Want dan ben je puur.
Mag ik nu die vraag eens aan jou stellen?
Eh?
Waar ben jij goed in?
Ja, dus, heel goed, ja. Wel, ik heb nu toevallig ook haar vragenlijst ingevuld.
Ja.
En dat gaat er dan over, als je Monopoly speelt bijvoorbeeld, waarom doe je dat graag? Om de duurste straat te verwerven? Ofwel omdat het gezellig is van dat met een aantal
mensen te doen.
En ze heeft daar, als conclusie heeft ze gezien dat mijn kerntalenten zijn ondernemerschap. Ik breng graag de dingen vooruit. Samen met...
In beweging.
Nog niet zozeer samen met anderen, want op dat vlak, op de vier aspecten van empathie, daar score ik dan heel laag. En ze heeft gezegd, je bent heel goed om dingen in beweging te brengen en dingen tot stand te brengen, dus te ondernemen. Maar om dat dan verder te runnen, moet je wel iemand naast u hebben die heel veel empathie heeft om met de mensen om te gaan.
Maar het heeft wel iemand anders, je moet het duidelijk maken, blijkbaar.
Ja, maar...
Dat is geen schande, hè, Jan?
Nee, maar het belet u ook van snel naar het doel te gaan. Want wat is het doel van elke mens? Dat is van in zijn flow te geraken. En als je dan weet wie... Dus ik zou nu willen in de scholen haar methode toepassen. En aan 12, 13 jaar, als je aan het begin van je puberteit probeert uit te zoeken wie ben ik, want daarover
komt
gaat
mee,
het,
ja,
identiteitsvorming. Als je dan al meekrijgt wie je bent, dan gaat je niet in de val lopen van Darwin, die, omdat je je veilig zou voelen op deze wereld, wilt je behoren tot een groep. En we hebben de capaciteit meegekregen om ons te conformeren naar de wensen van de omgeving. En daar loopt het fout.
Ja.
Daar gaat men een identiteit zich aanmeten die niet de uwe is, maar wel die van de omgeving opgelegd. En ik denk dat daar een opdracht ligt voor het onderwijs vooral, van de pubers meer toe te leiden en te begeleiden naar hun eigen diepste kern en niet hen te laten vallen in de val van het conformeren naar de omgeving.
Volgens mij, Jan, was jij als puber, 12, 13-jarig, een schuchter jongetje.
Ik was heel introvert. Het is gevaarlijk introvert zijn.
Is dat zo?
Het maakt je ook ongelukkig, omdat je je kwetsbaarheid dan ook niet durft delen. En je voelt je niet betrokken, verbonden.
We hebben,
ik denk niet dat mijn omgeving dat gezien heeft en mijn vrienden dat in der tijd gezien hebben. Ik heb het goed kunnen wegsteken. Maar diep van binnen heb ik toen ook ervaren wat dat is, psychische pijnen hebben.
Het is hier Clara. Dan zijn we aan onze stand verplicht, Jan, om Teleman te draaien. En dat gaan we een hele zomer lang doen, op zondag namiddag. Maar nu al een prelude, zijn concerto, tenminste het Allegro. Gerog Philipp Telemann in de Academie für Alte Musik Berlin. Bij mij zit Jan Toya, is een bedrijfsleider van Wastad, van de brouwerij Palm onder meer. En is nu de grote instigator van het fonds Ga voor Geluk. Jan Toya, we reizen de aarde rond, ja, met het vliegtuig. We zijn virtueel online, 24/7. Maar zijn wij ook wel virtueel samen in ons denken? Trekt de filosofie zich en ons, ja, de manier waarop we met elkaar omgaan zich niet terug binnen de veilige grenzen van wat we kennen? Met andere woorden, doen we wel genoeg moeite om elkaar te begrijpen? Dat is zo'n vraag die Ulrich Liebrecht, een hoogleraar sinologie, jaarlang heeft bezighouden. Hè? En wat denk je? Want die man, je zei het vooraf aan dit gesprek, die heeft toch ook zijn hele leven gezocht, hè?
Zoals u zegt, heel zijn leven gezocht. Ik noem hem ook een genie. En als wij kunnen zitten op de schouders van genieën, dan kunnen we veel verder kijken dat ons eigen vermogen ons zou brengen.
Dat is een groot woord, hè, genie. Vind jij Ulrich Liebrecht, dat is een hoogleraar sinologie, hij is inmiddels overleden, stichter van de comparatieve filosofie in Antwerpen, een genie?
Ik vind hem geniaal, omdat hij uit het westers denken is getreden. Ook uit onze comfort van onze zelfgenoegzaamheid in onze westerse cultuur. Hij is gaan kijken naar wat andere volkeren, en dat zijn er veel, veel meer in aantal ook, als je China, Indië. En hij heeft daar ontdekt dat zij daar geen god hebben. Ze hebben daar een levensfilosofie. Boeddha is geen god, dat is een weg naar onthechting, tot verlichting, Taoïsme, het Confucianisme enzovoort. En hij is dan uiteindelijk gekomen tot de synthese, filosofie zonder grenzen, en heeft een boodschap voor ons westerse mensen van sta daarvoor open, neem daar een stukje van op, want het geheel, de waarheid, zit in niet wat wij bedenken alleen, maar in de complementariteit van het geheel. En ik heb nog toevallig een paar maanden geleden zijn laatste voordracht in het stadhuis van Oudenaarde kunnen meemaken en zijn boek daar kunnen kopen, Filosofie zonder grenzen. En ik verneem vandaag dat hij overleden is, ja. Op 88-jarige leeftijd, maar heeft veel nagelaten waar we kunnen ons uit bronnen.
Misschien kunnen we eens eerst even een stukje laten lezen door jou over de nieuwe mens.
En mag ik dat stukje daarvoor ook meelezen?
Ja, dat mag. Heel belangrijk. Zeker, zeker.
Over mystiek en dan de nieuwe mens.
Zeker.
Het vijfde niveau wordt gesymboliseerd door de duizendbladige lotus op het hoofd. Het is de hoogste emotie die een mens kan beleven. Dit mystieke niveau is tegelijkertijd het hoogste en tevens het doel van de emotionele verlichting. Het staat in verbinding met de kosmos, met het al, met God, met de leegte. Terzelfde tijd elimineert je het alle ego-gerichtheid. Bij gevolg streeft je het niet naar persoonlijk geluk, maar naar geluk. Dit wil zeggen de vervulling van het bestaan, of noem ik het maar de vergoddelijking. En nu over de nieuwe mens, en dat is het laatste paragraaf dat zijn boek concludeert. Deze emotionele verlichting is volledig afhankelijk van de emotionele opvoeding of van zelftraining. We moeten onze gevoelens verfijnen om dit proces te kunnen opstarten. Het resultaat zal een nieuwe mens zijn en op zeer lange termijn een nieuwe beschaving. Net zoals de rationele verlichting de kritische rationalist voortbracht en daaruit de wetenschap en technologie volgden, zo zal de emotionele verlichting de gevoelige mens voortbrengen, de zachtmoedige en goedhartige. De mens die Maitri, liefde, en karuna, mededogen, in de wereld brengt. Niet slechts voor de mensheid, maar voor de hele kosmos. Het zal terzelfde tijd het einde betekenen van onwaardig gedrag, zoals oorlogvoering, economische uitbuiting, politieke dominantie, in één woord, van de ego-intentionele conflictmodellen.
Jan Toya las uit Ulrich Liebrechts boek Filosofie zonder grenzen. Ja, hij schrijft hierover Maitri, liefde, en karuna, mededogen. Twee essentiële begrippen in de boeddhistische traditie, mindfulness ook. Daar ben je mee bezig, hè, Jan? Met,
Wel, heel toevallig. Vanuit Ga voor Geluk hebben we ook een groot project, mindfulness training gegeven aan het secundair onderwijs. Samenwerken met onderzoeksprofessor Philippe Raas van de Katholieke Universiteit van Leuven. En dat heeft fantastische resultaten, het effect van mindfulness training, aangetoond. Mooie publicaties die mindfulness uit de wolligheid heeft gehaald.
En wat was het project? Wat deden jullie?
Het project was mindfulness voor het secundair onderwijs.
Ja.
En bleek dat de resultaten bij die leerlingen groter was nog als de leraar mindful voor de klas staat. En daaruit zijn we gaan afleiden als de leider zijn ego voorbij is, goed in zijn vel zit, daar ontstaat mededogen, maar ook interesse in de andere persoon, in het inleven, dus de empathie waar we allemaal een nood aan hebben.
En kan daar ook...
Kan er ook sprake
van zijn van maitri, van liefde?
Dat is dan liefde. Als men zoekt naar de andere in zijn kracht brengen, in overeenstemming brengen met zijn eigen diepste kern, dus zijn eigen talenten, en hem die daar aanmoedigen om dat te beleven in zijn leven, dan wordt dat individu iemand. Niet een ego die zich geforceerd een identiteit aanmeet, maar dan wordt men echt wie men is en men wordt daarvoor gerespecteerd.
En kun je dat ook doen, Jan Toye? Jij bent het geweest, je bent het nog, als bedrijfsleider bijvoorbeeld in een bedrijf.
Wel, ik heb
liefde
daar een fantastisch moment beleefd, omdat vanuit deze gedachte, de leider moet zijn ego voorbij zijn, kwam ik toevallig te weten dat professor Sels, de decaan van de faculteit
Luc
Economie,
Sels, ja.
Luc Sels.
Nu rector, hè?
Nu rector van de universiteit. Hij had een doctorandus in authentiek leiderschap. Ik vond dat fantastisch in de faculteit Economie. Ik ben hem gaan opzoeken en dan gevraagd, zouden we niet bij de verdediging van dat doctoraat ook die Amerikaanse professoren die over hetzelfde onderwerp lang gestudeerd hebben, daar een seminarium. We hebben 100 mensen uitgenodigd, divers uit de ondernemerswereld, academische wereld en ook uit de HR-wereld, dus de selectiebureaus. En onder andere was daar Mieke van Eckenhoof van het Katholiek Onderwijs en noem maar op, de ondernemers Torfs en Joost Callens en Van de Velde, de gekende ethische ondernemers.
En wat kwam daaruit?
En daar hebben we een volle dag gehad, met elkaar gesproken, gezocht naar wat is de meerwaarde van authentiek leiderschap en wat betekent dat juist. We zijn begonnen met ons aan elkaar voor te stellen. En elke heeft gezegd, we zijn hier naartoe gekomen, we vinden het zo belangrijk, omdat we iets voor gehad hebben in ons leven die ons gewezen heeft op de meerwaarde van ego voorbij te zijn. En als je leiding wilt geven, dan mocht je dat niet doen. Uzelf opheffen, ten nadele en ten koste van uw medewerkers. Maar een leider moet juist met mededogen de anderen optillen. En daar hebben we bijna een manifest, een nota van gemaakt om daar iets mee te doen in de reële wereld.
De zelfdoding van uw zoon Christophe, heeft hij van u een ander leider gemaakt?
Heeft mij gemaakt dat ik mijn ego voorbij ben geraakt. Want ik had ambitie, wou mezelf realiseren, hoger op geraken, meer doen, meer ook in de materiële wereld, welvaart. En daar heb je ook mensen voor nodig, maar ik heb, denk ik, als ik die biecht mag spreken, mensen meer bekeken als een middel om het geheel waar te maken. Dus ik was mijn ego niet voorbij. Nu vind ik dat een onderneming centraal moet staan, te volle, en dat de mens die daarin werkt het hoogste goed is.
Je wil zo dadelijk het geluid van de stilte horen. Ja, we kunnen dat doen natuurlijk, 4 minuten lang stilte geven, maar dat is dan radiostilte. Maar we gaan Boudewijn de Groot horen. Dat is een vertaling van een nummer van Simon & Garfunkel, The Sound of Silence. Hij zingt daarin, luister duisternis mijn vriend. Waaraan heb ik het verdiend dat ik telkens in mijn dromen dezelfde angst moet tegenkomen? Waarom wil je dit nummer horen?
Wel, dat Christophe in de voorbereiding van zijn het verdwijnen in het niets, om het zo te noemen, heeft alles uitgewist van documenten, zijn pc'ken, zijn bestanden uitgewist. En maar als we dan zochten naar, heeft hij nergens iets nagelaten, we openden zijn computer en dat lied begon spontaan te spelen. Dus ik denk dat dat zijn boodschap was aan ons over hij naar de dingen keek.
Dat is het enige wat hij niet heeft gewist.
Dat is het enige wat hij niet heeft gewist. En, ja.
Luister, duisternis, mijn vriend. Waaraan heb ik het verdiend? Dat ik telkens in mijn dromen dezelfde angst moet tegenkomen. En het visioen dat mij bedreigt en ik iedere nacht weer verwacht. Met het geluid van stilte in iedere droom loop ik alleen door straten zonder einde heen. Onder een kille straatlantaarn sta ik in de donkere nacht te staren, tot ik verblind word door een flits in mijn gezicht, neonlicht. En ik hoor geluid van stilte, en dan zie ik telkens weer 10.000 mensen, misschien meer. Zonder iets te zeggen fluisteren, horen maar naar niemand luisteren. Liedjes schrijven die geen sterveling zingen wil, het blijft stil. Ik hoor alleen de stilte, vreemd dat ik het nu pas weet. Dat stilte in mijn hersen spreekt, zijn mijn woorden niet te horen, gaan mijn gebaren soms verloren, want mijn woorden vallen als de regen stil, zonder wil. Echo van niets dan stilte, bang voor elk gebod van de hoge neongod. En aan alle kanten preken ligt reclame als een teken, dat de woorden van profeten op de schuttingen staan als vermaan. Er rest alleen
het geluid van stilte. Boudewijn de Groot.
Berg en Dal met Padone.
En met Jan Toy. Hij is bedrijfsleider geweest en nu een actieveling op zoek naar geluk. Jan, dit was dus het nummer dat je hebt teruggevonden op de pc van je zoon Christophe, die zichzelf heeft gedood. En dat is het enige wat hij heeft achtergelaten. Heb je dit al vaak gespeeld?
We hebben het gespeeld op zijn begrafenis.
Dat neem ik aan.
En dan nadien, als je het soms hoort op de radio en dan de eerste klanken zegt, dan komt je terug in heel die sereniteit van dat lied uit toch de complete onmacht van Christophe om zich in deze wereld gehoord te weten.
Yes.
En het vreet, wat daarin ook staat, dat nu pas weet ik dat hoe stilte in mijn hersens vreet.
Juist.
Dat is ook een verschrikkelijk beeld, maar dat geeft wel aan wat psychische pijnen met mensen doen, die in een intellectuele of een bewustzijnseenzaamheid zijn gevallen. En ik heb dan nadien ook bevraagd aan psychiaters, hoe komt men dan tot zo'n daad? En de laatste periode voor zijn dood dachten we, ja, Christophe is weer helemaal door. Maar dat vreten aan die hersenen, dat is die existentiële pijnen, die blijken over te gaan als men denkt aan kunnen verdwijnen in het niets. Mm. Dat is gelijk een pilletje voor migraine. En dat wordt hun compagnon. En telkens dat het opkomt, denken ze daaraan. En dat wordt dan een logica, een gewoonte. En dan wordt men eigenlijk naar die, dat finale punt van rust gezogen, getrokken. Dat, op dat moment zit de persoon in de tunnel en dan conformeert hij nog naar de verwachting van de omgeving. En iedereen denkt, oh, het gaat terug goed met... Het is wel een methode ook om signalen te herkennen. Als men weet dat iemand struggelt met psychische pijnen, om dat in het oog te houden.
Je had ooit het idee, in de hoop wellicht, dat je twee zonen, Matthias, dat is de zoon die nog leeft, zal ik maar zeggen, en Christophe, jou misschien zouden opvolgen als in het bedrijf. Hè? Dat lijkt mij ook logisch.
Wel, die zijn eigenlijk opgevoed, zoals vele ondernemers of iedereen die een onderneming heeft, de middenstand, maakt niet uit, die droomt ervan dat zijn kinderen in zijn voetsporen treden. En het woord valt dan ook al, maar jij bent met een opvolger. Ik zeg dat letterlijk, ik heb twee opvolgers.
Dat zei jij zo?
Ja, wel. Of dat zo manifest, maar toen Christophe gestorven is, zei Matthias, nog voor hij begraven was, en nu valt al die druk op mijn schouders alleen. Toen, daar heb ik beseft wat het... Ik zeg, maar ik vraag dat toch niet dat je mij zo opvolgt. Je mag toch je eigen weg gaan. Allee, papa, zegt hij. Uw lichaam staat alleen. Zet zoveel druk. Dus we moeten er eigenlijk allemaal wel bewust van zijn wat we met kinderen en jongeren doen.
Was dat zo? Zette jij onbewust druk op hem om je toch op te volgen?
Als dat uw eigen logica is, alles wat je zegt, doet, wijst daarop. En die kinderen, en dat is eigenlijk ook weer al eens, misbruik maken van wat diep in elke mens zit. Een mens wil voldoening geven aan zijn omgeving, wil zich conformeren naar de verlangens van de omgeving. En daardoor gaat men zich soms zijn leven richten op dingen die niet in overeenstemming zijn met hun eigen diepste ik, diepste kern. En Matthias heeft dat wel nog verder. Ik had hem toen gezegd, ik zal u niet vragen voordat je 30 jaar bent, überhaupt of dat je mij wilt opvolgen, maar je mocht vroeger komen. Hij is vroeger gekomen, heeft daar teruggezien dat dat eigenlijk niet zijn ding is. En heeft hij gezegd, papa, ik ga ermee stoppen. Ik ga nu doen waar ik goed in ben. En inderdaad,
en
wat hij graag deed.
En wat
voor
zijn
12 jaar zat hij heel dikwijls aan de computer aan de flight simulator. Ze had alle moeilijkste luchthavens aangedaan van de wereld reeds. Hij zei, ik ga piloot worden. En heb ik gezegd, man, doe dat. En hij heeft dat gedaan op korte tijd, met succes. Hij heeft ook heel snel een job gekregen. En hij vliegt nu als piloot bij Aer Lingus, woont in Dublin.
Geen spijt?
Ja. Voor mij? Nee, integendeel. Met de inzicht die ik gekregen heb, weet ik dat hij nu doet waar hij goed in is. En hij mag ook zelf bepalen hoe hij er dan verder mee omgaat, uiteraard.
Een bevrijding dus.
Bevrijding, ja. Absoluut. Ja. En historische rechtzetting van een fout die ik naar mijn kinderen heb gedaan.
Dat is mooi. Jan, ik kan me inbeelden dat, want je hebt toch, van iedereen van ons, maar je hebt toch aardig wat klappen natuurlijk gekregen in je leven. Hè? Een kind verliezen, zeker in die omstandigheden, dat heel moeilijk is om je te kunnen verplaatsen in zo iemand. Ook al proberen we dat, hè, pas op. Maar kun jij eigenlijk nog troost vinden in iets?
Ten eerste, de klappen zijn niet aan mij alleen gegeven. Als ik rondom mij kijk, dan zie ik dat elk een zijn klappen krijgt. En als we daaruit dan ook leren wat het echte leven is, want het echte leven is niet allemaal roze geur en maneschijn, is vooral in veel willekeur wordt ons veel leed aangedaan.
Zo is dat, dat is Darwin, de evolutietheorie. Hè? Ik bedoel, dat bestaan heeft geen zin, geen reden, zegt hij, dat we zijn voortgebracht door een proces dat zelfs, Jan Toy, geen goedheid kent. Een bozaardig proces, om de heel eenvoudige reden, en dat is ook eigen aan dat leven. De diepe kern is egoïsme. Toch?
Ja. Elk voor zichzelf, maar anderzijds hebben we andere capaciteiten. Als we die ontdekken, kan het leven ook heel mooi zijn. En Darwin heeft niet gezegd dat het leven vreed is. Heeft het wel waargenomen dat er creatieve destructie is en dat wij daar onderdeel van uitmaken.
Het zal nog niet, zeg. Survival of the fittest. The struggle for life.
Ook, ja. Ja, Dat is voor het voortbestaan van de species.
Juist.
En daar hebben we allemaal een opdracht in, om daaraan deel te nemen.
En wij hebben daar
toe bij te dragen.
Maar wij hebben daar in toe bijgedragen al, hè? Jij en ik, Jan, op onze manier.
We zijn
ooit, een van onze zaadcelletjes was een overwinnaar, hè? Dus hij heeft moeten vechten.
Ja. Ja, maar het werk is niet af.
Nee.
En als we kijken naar de ontwikkeling van het fysieke model, ja, dan is het, zien we alleen maar wreedaardigheid. Maar als we daarnaast ook zien dat we meekrijgen een bewustzijn, en dat is uniek in de wereld, van de materiële wereld, dat verheft ons. Daar kunnen we troost uit halen, dat we met dat bewustzijn ook, en zeker in de verbondenheid die we kunnen vinden in andere mensen, dat is een raakvlak van de kosmos, van eeuwigheid.
Kan jou dat troosten, om te weten dat we met z'n...
Dat is de enige troost die er is. Ik heb maar één eindconclusie in heel mijn zoektocht, dat is dat we allemaal kwetsbaar zijn, maar dat we, en zeker de Vlamingen, cultureel belet zijn, cultureel belast zijn, en dus niet in staat zijn om die kwetsbaarheid aan elkaar te uiten. Moesten we dat doen, en telkens als we dat doen, dan worden we diep verbonden, en die verbondenheid is juist een ervaring van het grotere geheel. Ik zou bijna zeggen, het scheelt als je deelt. Dat is wel een slogan van de Rode Neuzenactie, maar het is ook een goede actie die de Vlaming probeert ook, en de week van de kwetsbaarheid, of week van de emotionele...
Weerbaarheid,
die door VRT elk jaar gevoerd wordt. De warmste week, ja, pardon. Dat zijn fantastische initiatieven die de natuur van de Vlaming, het karakter, eigen volksaard van de Vlaming, moet doorbreken en ons moet verder optillen naar de capaciteit om onze kwetsbaarheid te delen. En dan gaan we echt een gelukkig volk worden.
Ben jij een ontvoogde Vlaming dan? Mag je dat zo zeggen?
Ik denk dat de laatste fase is, inderdaad, omdat u dat woord gebruikt, van de ontvoogding van ons volk. Dat is dat we ons echt vrij voelen als individu en mogen zijn wie we zijn, elk afzonderlijk.
Portret in zwart-wit... Daar gaan we naar luisteren. Dat klinkt in het Portugees toch iets chiquer. Retrato en Branco e Preto. Maar het zijn wel jongens van bij ons. Bram de Loze, onder meer op piano. En Jos Machtel op de contrabas. Op piano en Jos Machtel, contrabas, Matthias de Waale, drums. Een heerlijk album, Fast Treasures. Bij mij zit nog heel even Jan Tooyen, ex-bedrijfsleider. Ga voor geluk, dat schreeuwt hij eigenlijk van de daken. Jan, wat is jouw
credo?
Ik heb er eigenlijk twee. Mijn persoonlijk credo is... ik geloof in de kracht van positief denken. Maar het credo dat ik wil uitspreken, uitroepen naar iedereen... Stel je kwetsbaar op, want dat is het enige dat u echt kosmisch kan verbinden met uw medemens. Want het scheelt echt als je deelt.
Als je deze Bergendal wil beluisteren, kan dat via clara.be, de podcast of de app van Clara. Schrijven naar bergendal@clara.be. En ik neem aan dat u behoorlijk wat vragen zult hebben voor Jan Toye. Wij sturen die door, wees gerust. Jan, wat gaan we vandaag nog doen?
Het is zondagnamiddag. Familiaal leven, openstaan voor elkaar. Met veel empathie en liefde zich een leven in het... elk familielid en een mooi moment van mij.
Is dat samenkomen in dat prachtige domein waar jij woont, daar in Steenhuffel, of waar is het?
Nee, ik woon nu in Hansbeke en ja. Ik heb daar...
kasteel, hè?
Geen kasteel, dat is landhuis, maar met vooral een mooie natuur en mooie tuinen erom. En dat is de schoonheid op zich. Genieten van schoonheid is ook bijna iets metafysisch.
Wie vragen heeft over zelfmoord kan 24/7 bellen naar 1813. 1813.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.